Wij lezen met elkaar uit Efeze. Efeze hoofdstuk 6. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heer, want dat is juist. Eer je vader en je moeder, dat is het eerste gebod met een belofte, opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. Vaders, wekt geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. En als u even een bladzijde terugslaat, toch hoofdstuk 5, vers 18. En wordt niet dronken van wijn, waar losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. Tot zover. Goed, de Heere God heeft ons als ouders mensen niet alleen de verantwoordelijkheid gegeven om onze kinderen te verzorgen, maar ook om hen datgene mee te geven waardoor zij als gelukkige en evenwichtige mensen in deze wereld, deze maatschappij kunnen functioneren. Daarvoor zijn we natuurlijk eerste plaats aangewezen op de liefde van de Heere God. We zullen de liefde van de Heere God moeten voorleven. Daar hebben we de laatste keer over gehad bij onze overdenking van Psalm 127. De liefde van God voorleven, dat is zomaar gezegd, maar we ervaren allemaal wel dat dat in de praktijk van het dagelijks leven een bijzonder hoge roeping is. En dat het ons niet gemakkelijk af. Ze zullen je maar het bloed om de nagels vandaan halen om hen dan nog zich veilig te laten voelen in onze liefde. Dan vraag je af, wie is daartoe in staat? En toch kunnen we dat niet naast ons neerleggen als Mission Impossible of met de opmerking dat we maar gewone mensen van vlees en bloed zijn. En dat daarmee vind ik parkeren. Het lijkt misschien onmogelijk, maar dat is het niet. En juist daar ligt de sleutel van zegenrijk ouderschap. Dat hangt van meer af dus dan alleen van onze menselijke mogelijkheden. We hebben in Psalm 27 gesproken over de onmogelijkheid om zelf het huisgezin te bouwen. Of je nou laat opbouwt, opblijft of wat ook doet, het is alles te vergeefs als de Heere het niet doet. En daarmee hebben we meteen onze volkomen afhankelijkheid beleden en uitgesproken, onze afhankelijkheid bij de opvoeding van onze kinderen, het bouwen van ons huisgezin. Geldt ook voor je huwelijk natuurlijk, het geldt voor elke ademtocht en hartenklop, maar in essentie gaat het in Psalm 127 om het huisgezin, de opvoeding van de kinderen. En we hebben toen gezegd dat we onze kinderen moeten gaan benaderen met de innerlijke gezindheid, met de ogen van de Heere God. Hoe kijk je naar je kinderen? En we hebben toen ook opgeroepen om onze kinderen te gaan zien als erfdelen van de Heer, als geschenken van God aan ons, die aan ons zijn toevertrouwd. Als je het over opvoeding hebt en wat de Bijbel daar allemaal over zegt, dan zou je kunnen denken, ja, dit zijn zulke hoge en verheven doelen. En er wordt zoveel van mij gevraagd, ik ben God niet. Ik kan dit allemaal niet. Nou, waarschijnlijk dat uw kinderen ook al in de gaten hebben dat u God niet bent, tenminste mijn wel. Zij weten heel goed dat ook papa en mama regelmatig de fout ingaan. En ook de Heer God verwacht niet van ons dat wij hierin God zijn. Maar hij heeft wel beloofd om te voorzien in alles wat wij nodig hebben. De Bijbel zegt in Filippenzen 1 vers 9 dat we met al onze noden en vragen bij hem terecht kunnen. En dat hij onze noden zal voorzien. Dus ook in alles om goede ouders te zijn voor onze kinderen. Om een ouder te zijn voor onze kinderen zoals de Heer God een ouder is voor ons. Hij weet precies wat wij nodig hebben als ouders omdat hij zelf ouder is. Omdat hij zelf Abba is. De Heer Jezus leerde ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. God de Heere is een Vader. En de psalmist zegt, Gods weg is volmaakt. En als je die twee samenvoegt, dan is de conclusie dat God een volmaakte vader is. En door het woord hierop na te lezen, om te ontdekken hoe de Heere God als ouder functioneert, kunnen wij leren hoe wij als ouders behoren te functioneren. En wanneer wij hem als voorbeeld nemen en ons aan hem toewijden en overgeven, kan hij zijn wijsheid en kracht door ons heen openbaren aan onze kinderen. Zo kan dus de volmaakte ouder, die door de persoon van de Heilige Geest in ons woont, de volmaakte ouder worden door ons voor onze kinderen. Hij stelt het voorbeeld, hij geeft de nodige bemoediging, hij geeft de richting aan, hij geeft de energie om die ouders voor onze kinderen te zijn, zoals God dat van ons vraagt. Laat me ten eerste aan de hand van de Bijbel een enkele tekst laten zien en aantonen, de verhouding of de vergelijking tussen Gods ouderschap en ons ouderschap. In Psalm 103 vers 13, zegt de psalmist, ik zal het u meteen maar voorlezen, gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. De Heere ontfermt zich zoals een vader zich ontfermt. En let u even op, hoe doet de Heere het? Zoals een vader het doet. Die beweging is even belangrijk. De Heere ontfermt zich. Hoe ontfermt de Heere zich? Zoals een vader zich ontfermt. Ik kom daar zo op terug. In Spreuken 3 vers 12 zegt Salomo, in Spreuken 3 vers 12, want de Heere bestraft wie hij lief heeft, ja gelijk een vader een zoon aan wie hij een welgevallen heeft. Zoals een vader zijn kinderen tuchtigt, zo tuchtigt God zijn kinderen. Nogmaals, hoe doet de Heere God het? Nou, zoals een vader het doet. Zoals een aardse vader het doet. Het is belangrijk dat we de tekst zorgvuldig lezen. De Heere God is in veel aspecten net zo ouder als wij dat zijn. In Hebreeën 12 vers 6 wordt deze tekst uit Spreuken 3 vers 12 geciteerd. En dan zie je diezelfde vergelijking. En daar voegt de Heer Jezus zijn woorden aan toe. Wat hij zegt in Matthäus 7 vers 11. Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel meer zal uw Vader, die in de hemel is, het goede geven aan hen die hem daarom bidden. En opnieuw heb je daar diezelfde vergelijking tussen het menselijk ouderschap en het ouderschap van de Heere God. Als wij goede gaven geven, als ik als Vader goede gaven weet te geven, hoeveel te meer de Heere God? Hoe geeft die Heere God? Hij geeft goede gaven. Waarom? Nou, omdat je als aardse vader dat toch ook doet. Gods ouderschap en ons ouderschap komen grote delen overeen. Tenminste, zo zou het moeten zijn. Nou, wellicht is je nu de volgorde opgevallen, want dat heb ik willen benadrukken, dat heb ik willen onderstrepen. Het goddelijk ouderschap wordt vergeleken met het menselijk ouderschap in deze teksten. Er staat niet, zoals de hemelse vader is, zo moeten jullie ook zijn. Staat er niet. Nee, de Heere God is zoals jullie aardse vaders zijn. Dat is wat we gelezen hebben. Bent u met me eens? Dat is opvallend. Je zou verwachten dat er staat, kijk, hij is zo'n geweldige vader, zo moeten jullie ook zijn. Maar dat staat er niet. Dat staat tenminste niet in de teksten die we hier gelezen hebben. Wij leren God kennen door naar menselijke ouders te kijken. Tenminste, dat zou zo moeten zijn. Nou, het mag bekend zijn dat men in het pastoraat diezelfde ontdekking gedaan heeft. Men heeft ontdekt dat iemands godsbeeld veelal bepaald wordt door iemands ouderbeeld en meer in het bijzonder door iemands vaderbeeld. Kijk, als iemands ouders gelukkige, liefdevolle, vergevingsgezinde, onvoorwaardelijk accepterende mensen waren, dan zal zoon of dochter lief over het algemeen minder moeite hebben in zijn relatie met de Heere. Er zal sneller tot een vertrouwelijke omgang met de Heere komen. Zo iemand zal minder, zeg maar, moeite hebben in die oude kind, geestelijke oude kind relatie. Waarom? Omdat er gewoon een groter vertrouwen is. Een goede relatie met je ouders is een pre in je relatie met goede relatie met je ouders. Degenen die een goede relatie hebben, een stapje voor, zeg maar, zijn in het voordeel ten opzichte van hen die geen goede relatie hebben met hun ouders. Wanneer je ouders koud, afstandelijk, ongeïnteresseerd waren, zo van dat ze zich niet openstellen voor je, dan heeft iemand dikwijls het idee dat God een verre toeschouwer is die geen of weinig persoonlijke interesse heeft in hoe het met hem of haar gaat. Als de ouders afstandelijk en koel zijn, wordt dat eigenlijk geprojecteerd op de Heere God. Als ouders opvliegend en snel geïrriteerde of boze mensen zijn, dan heeft hij of zij het gevoel dat God hem waarschijnlijk nooit zal accepteren. Nooit geen waardering, nooit geen compliment, nooit iets onder woorden brengen van waardering en liefde, genegenheid, warmte, tederheid. Als God of als ouders zelden of nooit tevreden zijn en altijd maar, zeg maar, eisen, nooit genoeg, dan zal dat in de relatie met God ook zo ervaren worden. Nooit genoeg, nooit welgedaan, nooit een woord van waardering. Nou mensen, dat is even iets om over na te denken, want dat leiden we af aan die teksten die ik geciteerd heb over dat de Heere God is zoals een vader is. Dus in de pastoraat komen we dat tegen en misschien ben je zelf eigenlijk wel een slachtoffer. Of is er verdriet in je leven omdat jouw ouderbeeld, en misschien meer in het bijzonder je vaderbeeld, een gehavend beeld is? En speelt je dat parten in je relatie met de Heere God? En ervaar je moeite om de Heere als een liefhebbende vader te zien, die je niet veroordeelt, maar hartelijk van je houdt? Let op, dat speelt dan ook weer door in jouw functioneren als ouder naar je kinderen. De ouder-kindrelatie is een heenwijzing naar die hogere relatie met de Heer. De aardse vader is een afschaduwing van de hemelse vader. De verhouding tussen een kind en zijn ouders is een, of behoort moet ik zeggen, een afbeelding te zijn van de verhouding, de relatie die er is tussen christenen, de kinderen van God en de hemelse vader. Een kind ontwikkelt zijn godsbeeld voor een groot deel op basis van wat hij bij zijn ouders ziet. George Hoenteman heeft een boekje geschreven hierover. En hij noemt de veel vaders godmoordenaars. Vreselijk. Maar hij wil daarmee duidelijk maken, omdat heel veel vaders hun ouders, vaders in het bijzonder, hun rol, hun verantwoordelijkheid niet opnemen, zij in feite het beeld van God omzeep brengen, ontkrachten, waardoor zoon of dochterlief niet van de Heer wil weten. Nou, mensen die met probleemjeugd werken, horen de jongelui regelmatig zeggen, in reactie op de boodschap dat God een vader voor hen wil zijn, want in het pastoraat probeer je nou te zeggen, de Heere God is een liefhebbende vader. Je wil graag dat die ander dat ontvangt, hè, en zich daarin geborgen gaat voelen. Maar dan zegt die jeugd dat God voor hen geen vader hoeft te zijn. Ze verwerpen het vaderbeeld, omdat ze daar een scheef gegroeid beeld van hebben. Een verkeerd vaderbeeld. Nu is het probleem met ouders die zich niet de hemelse ouder ten voorbeeld stellen. Het bewerkt een verkeerd, scheefgegroeid beeld van de Heere God. Welk beeld ontwikkelen jouw kinderen van de Heere God op basis van wat ze in jouw leven zien? Welk beeld van de Heere God geef je hen? Een kind zal in God moeilijk een vader kunnen zien als hij in zijn vader niets van God. Belangrijk, heel belangrijk. En dat geldt natuurlijk voor ons als ouders. Maar de vaders zijn in de schrift de eerste geadresseerde. Hoewel mama dat vaak in de praktijk doet, is de Vader in de schrift de eerste geadresseerde en de eerste verantwoordelijke. En we leven in een tijd en een maatschappij waarin vaders het en masse laten afweten en de hele verantwoordelijkheid dikwijls op de schouders van mama rust. In de Bijbel worden de mannen, de vaders, in het bijzonder aangesproken. Dus leer uw kind van u dat God een liefdevol God is, een betrokken God is, een geïnteresseerde God is. God die luistert en vergevend is. Of bouwen wij, zonder ons daar misschien van bewust te zijn, aan een verkeerd godsbeeld? Alsof God een hard en een kritische, eisende, nooit tevreden heerser is. Een God die schreeuwt, een God die onbeheerst uithaalt, een God die opvliegend is. Wat leer je je kind over de Heere God? Wat ziet hij van de Heer in jou? Want God is, dat hebben we gelezen, zoals papa is, vaders zijn, dat hebben we gelezen. Het kind ziet papa en projecteert datgene wat hij bij papa, bij zijn hemelse of bij zijn aardse ouders ziet, op de hemelse ouder. Goed. Belangrijk om ons bewust te zijn van die principes, van die mechanismen, dat zo werkt. Eigenlijk zou je nou moeten stoppen en dat land is een volle kracht land. En voor jezelf nagaat, in hoeverre is mijn godsbeeld scheef gegroeid door wat ik bij mijn ouders heb gezien en wat fout was, wat foute boel was. En hoeverre breng ik dat nu weer over op mijn kinderen? En ik krijg ook mijn kinderen een scheef beeld van wie de Heere God is. Dat is zo belangrijk. Dat we ons bewust zijn van dit principe. Ik hoop dat je het niet alleen aanhoort, maar dat het landt, dat het door de geest in je hart gekerfd wordt, onuitwisbaar, zodat je je bewust bent in je grote en verantwoordelijke taak als ouder van dit principe, van dit mechanisme. Dan wil ik nu naar deze inleiding, de tekst uit Efeze 6 nog een keer lezen. Efeze 6 vers 4. Efeze 6 vers 4. Ik lees het je uit de MBG. Ik heb het voorgelezen uit de Herziene Statenvertaling. Laat gij vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voed hen op in de tucht en in de terechtwijzing van de Heere. De tucht en de terechtwijzing van de Heere. Ik zal de resterende tijd over deze tekst spreken, maar je ziet ook hier, gij vaders. Wie zijn de geadresseerden? Gij vaders. Dus kort daarvoor is er over de vrouwen gesproken, ten opzichte van hun verantwoordelijkheid ten opzichte van hun man. Laat ik eventjes iets over de structuur van de Efezebrief zeggen. De Efezebrief bestaat uit twee gedeelten. Hoofdstuk 1, 2 en 3 zijn theologisch, is orthodoxie, is leerstellig. Efeze 1, 2 en 3. Daarin wordt in feite het fundament gelegd waarop je kunt bouwen. Dan in hoofdstuk 4, tweede helft, hoofdstuk 4, 5 en 6, hoofdstuk 4 begint met de oproep, ik vermaan u dan om te wandelen waardig de roeping waarmede gij geroepen zijt. Dat is de roeping die in de drie voorgaande hoofdstukken is beschreven, die roeping, die hoge roeping als kinderen van God. En dan gaat hij dus in hoofdstuk 4, 5 en 6 vertellen hoe we nu in de praktijk kunnen leven, hoe de orthodoxie orthopraxie kan worden. Hoe dat leerstellige gedeelte in de praktijk van ons leven handen en voeten moet krijgen. Dat zie je in hoofdstuk 4, 5 en 6. En in dat hoofdstuk hoofdstuk 4 is dan met name, wordt gesproken over het functioneren van de gemeente, de kerk, om daarbij betrokken te zijn. Maar dan heb je in hoofdstuk 5 vers 18, de sleuteltekst in dat tweede gedeelte, wordt vervuld met de geest. Wordt niet dronken van wijn waarin wandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest. Want als je vervuld bent met de Heilige Geest, ben je in staat om van de orthodoxie orthopraxie te leven. Om er handen voeten aan te geven. ben je niet vervuld met de geest, ben je daar niet toe in staat. En dan begint in feite, dat is de sleutel, dat je vol bent, onder invloed bent van de Heilige Geest van God, compleet onder invloed van Hem. Het heeft ook iets van dronken zijn weg. Je ziet dat in Handelingen 2, waar ze zeggen, jullie hebben te veel zoete wijn gehad. En je zegt, Petrus, het is pas het 10e uur en wij hebben nog geen zoete wijn gehad. Dat speelt helemaal niet. Maar ze zijn duidelijk onder invloed. Waardoor ze dingen doen waartoe ze eerst niet in staat waren. Maar waar ze nu toe in staat zijn. Dat God hen die mogelijkheid geeft. Vervult ze de geest. Onder invloed leven van de geest. Stelt je in staat om. En dan begint hij met die hele lijst. Over het mannen die als Christus zijn voor hun vrouw. Vrouwen die als de kerk zijn voor hun man. Ouders die als de hemelse ouder zijn voor hun kinderen. Kinderen die hun ouders gehoorzaam zijn. Omdat God dat van hun vraagt. Hij gaat over de werkgever-werknemer relatie. Dat is daar meester- en slaafverhouding. Maar in deze tijd werkgever-werknemer verhouding. En dan gaat hij in hoofdstuk 6 spreken over de geestelijke strijd. Het geestelijk leven en de geestelijke strijd in het bijzonder. Maar dat begint eigenlijk allemaal in dat 18e vers. Daarom dat ik het nog even gelezen heb. De vervulling met de Heilige stelt je ertoe in staat. En het is door de kracht van de Heilige Geest dat we in staat worden gesteld om die ouder voor onze kinderen te zijn zoals de Heere God een ouder is voor ons. Dat is in feite het principe. En nou worden hier de vaders, en dat zie je telkens opnieuw in de Bijbel, aangesproken als eerste verantwoordelijke. Dus de verantwoordelijkheid, ik wil dat eventjes heel duidelijk zeggen tegen de mannen die hier zijn. De verantwoordelijkheid ligt niet bij mama, bij je vrouw. De verantwoordelijkheid ligt bij jouw man. Voor God. En natuurlijk heeft je vrouw daarin gedelegeerde verantwoordelijkheid. Maar jij bent allereerst verantwoordelijk. En je kunt je er niet afmaken door te zeggen dat je te druk bent. Waarom? Dit zegt de hemelse ouder. Ik zou het niet in mijn hoofd halen om dat uit te spreken. Als de hemelse ouder dat niet zou zeggen. Het zegt de hemelse vader. En ik geloof dat elk woord van God is ingegeven. En nuttig is om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren. Op te voeden in de gerechtigheid. Opdat de mens Gods volkomen zij. Tot alle goed werk volkomen toegerust. En ook dit woord, vader, staat niet zomaar, is echt dat doel. Goed. Dus eventjes, dit is eventjes een beetje terzijde, maar wel belangrijk in zijn hele context. Dus ik wil nu de resterende tijd vanavond spreken over deze tekst. En dan met name die laatste zinsnede nu eigenlijk eventjes eruit lichten en onderstrepen. Er wordt daar gesproken, voed hen op in de tuchtenrechtwijzing van de Heere. Zie je dat? Dat er staat van de Heere. Het gaat hier om de opvoeding van de Heere. Daar gaat het om. Er is een opvoeding. Er zijn regels voor de opvoeding van wie? Van de Heer. Vind je het niet geweldig? De Heer zegt niet, voed je kinderen op en laat je voor de rest, zeg maar, hangen. Nee, de Heere God zegt, voed ze op. Dit is mijn opvoeding, de opvoeding van de Heer. Ik vind het geweldig dat het er staat. Opvoeding. Van hem. Hij is dus zelf het leidende principe in onze opvoeding. Nu, wanneer wij dit principe doorhebben, wanneer dat land, dat het de opvoeding van de Heere is, dan wordt erbij een onuitputtelijke bron voor een succesvolle opvoeding van onze kinderen. Het principe komt eenvoudig hierop neer dat wij met onze kinderen omgaan zoals de Heere met ons omgaat. Dat is het beeld, dat is de opvoeding van de Heere. En dan kun je dat overal in de Bijbel nalezen. Hoe gaat de Heer God nou met mij om? Hoe gaat hij nou met zijn kinderen om? En daar mag je een vertaalslag in maken naar in hoe jij met je kinderen omgaat. Wat geweldig, wat een rijkdom. Wat wordt ons geweldig veel aangereikt met dit principe. Dat is het opvoedingsprincipe in een notendop voor onze christelijke ouders. Ons inzicht in hoe de Heer met ons omgaat, wordt een leidraad voor hoe wij met onze kinderen omgaan. En laat me nogmaals zeggen, ons inzicht in hoe de Heer met ons omgaat, dat komt niet van onze eigen ouders, niet noodzakelijk, laat ik het zo zeggen, van onze eigen ouders. Ik hoop dat het wel van je eigen ouders komt, maar het komt niet noodzakelijk van je eigen ouders. Maar het komt hoofdzakelijk uit het woord van God. We zullen de Bijbel moeten onderzoeken om te ontdekken hoe de Heer met ons omgaat. En als we eenmaal weten hoe de Heer met ons omgaat, dan weten wij ook hoe wij met onze kinderen moeten omgaan. Ja toch? Want God is de grote modelouder. Hij is het grote rolmodel voor ons. Het voorbeeld tot navolging. Nou gebruikt Paulus in Efeze 6 vers 14 twee woorden die precies samenvatten hoe de Heere God ons opvoedt. Hoe de Heere God met ons omgaat. Twee woorden precies weergeven. Er staat geen vaders verbittert uw kinderen niet, maar voedt hen op. En dat is het woord tucht. En in de terechtwijzing van de Heer. Nou, daar gaat het om. Tucht of discipline. En terechtwijzing of instructie. Instructies van de Heer. De Statenvertaling heeft voet hen op in de lering en de vermaning van de Heer. De Nieuwe Bijbelvertaling heeft vorm en vermaan hen. Nou, dat eerste woord tucht, dat komt van twee Griekse woorden. En het betekent eigenlijk letterlijk, als je het letterlijk vertaalt, kinderopvoeding. Het opvoeden van kinderen, dat is wat het betekent. Kinderopvoeding. Hoewel het in de loop van die tijd de betekenis gekregen heeft van lichamelijke kastijding, hè, tuchtiging als kastijding, zo vindt u bijvoorbeeld ook in Hebreeën 12, dan wordt het vertaald met kastijding, maar zo'n achter kastijding van de Heer niet geringer, dan gaat het eigenlijk om lichamelijke kastijding, een moeite. Maar dat is niet de letterlijke betekenis van het woord wat hier gebruikt wordt. Dat is slechts één onderdeel daarvan. Die lichamelijke tuchtiging is slechts een klein facet van het grote geheel waar het om gaat, namelijk die opvoeding van de Heere. En het betekent, voor tuchtiging, dat je richting aangeeft. Richting aangeven. En dat je voorzichtig, nog aanhoudend erop taat, dat zij die richting aanhouden, en dat je hen ferm en liefdevol in die terugbrengt als ze in ontspoort of afdwaan. Dat is meer dan lichamelijke kastijding. De richting bepalen is het. Richting aanhouden. En wanneer ze afwijken, ferm en liefdevol corrigeren. Dat is in feite waar het hier om gaat. Richting bepalen, richting aanhouden. En bij afwijking, ferm en liefdevol corrigeren. Nou, wat bedoelen we nu met die richting? Wat is het doel van de opvoeding van onze kinderen? Vraag. Heeft u ooit biddend met elkaar, als man en vrouw, of als u er alleen voor staat, nagedacht over wat is nou eigenlijk het doel van de opvoeding van mijn kinderen? Wat is het doel? Wat heb ik voor doel met de opvoeding van mijn kinderen? Eigenlijk kun je niet verwachten dat je kinderen goed terechtkomen als wij als ouders niet weten wat dat goed terechtkomen inhoudt. Wat is dat dan, goed terechtkomen? Wat is het doel van onze opvoeding? En ik wil u een basislijst geven van 7 Bijbelse doelen, 7-voudig doel, 7 voor de opvoeding van onze kinderen. Daar gaat het om. Doel bepalen, doel aanhouden en bij afwijken liefdevol corrigeren. Nou, het eerste doel, wat wij met onze kinderen voor ogen hebben. En dat is niet iets eigenlijk wat nieuw is. Maar vanuit een levende relatie met de Heer. Omdat je zelf ontdekt bent aan het heerlijk evangelie. De vergeving van zonden, de rechtvaardigmaking en het eeuwige leven. Heb je het voor jezelf tot doel gesteld dat je kinderen de Heer Jezus Christus leren kennen. Als hun persoonlijke verlosser van zonde en eer van hun leven. En dat niet door manipulatie, maar op Gods tijd. Op de tijd dat de kinderen in hun leven met God zover zijn. Dat is belangrijk. Je bent erop uit om hen te leiden tot een reddende kennis van onze Heer Jezus Christus. Ik dank dat de Heer mijn kinderen, alle vier, God heeft mijn huwelijk willen zegenen met 2 jongens en 2 meisjes en ze hebben alle 4 de Heer lief. Ik weet nog goed dat ik bij mijn oudste zoon dat vraagtekens bij geplaatst heb. En dat hij huilde, zo erg als hij het vond, dat ik daar vraagtekens bij plaatste. Ik denk misschien dat ik wel reden had om een vraagtekens bij te plaatsen, maar het gaf voor mij aan, ook op dat moment, dat hij voor zichzelf de Heer weet dat hij de Heer lief heeft. Maar goed. Nogmaals, dat is niet een doel wat je in één keer denkt, wat is mijn doel, maar dat is iets, denk ik, wat we allemaal hebben vanuit onze geloofsverbondenheid met de Heer Jezus Christus. Weet je kunt onmogelijk van je kind verwachten dat ze naar het woord en de wil van God leven, als zij zelf nog geen keuze hebben gemaakt, als zij zelf nog niet tot die reddende kennis zijn gekomen van de Heer Jezus Christus. Je kunt van iemand niet verwachten dat hij als kind van God leeft, nog een kind van God is. En daar moet je ook rekening mee houden, ook in de omgang met je kinderen, als zij de Heer nog niet kennen. Dan zullen ze ook nog niet als kinderen van hem kunnen leven. Hoewel je dat natuurlijk wel zo voorleven. En we onderwijzen hen en we bemoedigen ze om de Heer te gehoorzamen, totdat de Heer woning maakt in hun harten. Nou, dus het eerste doel van onze opvoeding is om hen tot de reddende kennis van Jezus Christus op te voeden. Het tweede doel is dat zij tot volkomen overgave komen aan de Heer Jezus Christus. Volkomen overgave. Een volkomen overgegeven leven aan de Heer Jezus Christus. Dat betekent dat er een patroon in hun leven zichtbaar wordt, waarin alles wat ze doen en laten getoetst zal worden aan de Heer, aan zijn woord. Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Ik ben volledig van u, doelos, slaaf, zelf geen zeggenschap in zijn leven. Grote koning, mijn meester heeft het voor het zeggen. Mijn God heeft het voor het zeggen. En in iemand die een complete overgave aan de Heer leeft, die zal voortdurend de vraag stellen, wat wilt u dat ik doen zal? Dus de vraag is niet zo, wat denk je dat het beste is? Doe maar wat in je hart is. Wij zeggen niet tegen onze kinderen, doe maar wat in je hart is. Als je wil weten wat in je hart is, moet je Matteüs 15 lezen. Moord, doodslag, echtbreuk, overspel, dat is in je hart. We zingen dat liedje, mijn hart is net een huisje waarin het gezellig is, maar het is er nog zo donker, er is iets wat mis. Alsof er een klein lampje aangezet moet worden. Ik heb dat lied tijden gezongen, ik ben ermee gestopt. Mijn hart is helemaal niet een lief huisje, klein gezieten, zo'n Anton Pieckhuisje, zeg maar, waar het licht eventjes aangezet moet worden. Nee, dat helemaal niet. Het is een vreselijke boel daar in mijn natuurlijk hart. En ik wil mijn kinderen niet meegeven dat er nog iets is wat ik mis. Je hebt eigenlijk 99%, maar dan mis je nog iets. Als je de Heer Jezus nog even bij hebt, ben je compleet. Wanneer? Als je Christus niet hebt, mis je alles. Mis je het leven. Hij heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Als je hem mist, mis je het leven, mis je alles. Niet iets. Mist. Dus als ik mijn kinderen voor de Heer Jezus win, wil ik hen ook graag als tweede tot geloofsovergave brengen aan hem, in die zin dat hij hun alles wordt. Hun leven, hun adem, de grond onder hun voeten, het doel voor zijn leven. Het licht in hun ogen, hun complete alles. En dan is niet de vraag van, wat voel je, wat denk je, doe maar wat in je hart is. Dan voed ik mijn kinderen op bij, wat denk je dat het woord van God zegt? Wat zegt de Heere daarover in zijn woord? En er is niets indrukwekkender voor een kind als ze dat overgegeven leven bij papa en mama zien. Dat niet papa de dictator is in huis. De know-it-all. Maar dat ze van papa weten en van mama weten. Papa en mama leven onder het gezag van het woord van de Heere God. Wij laten ons door hem gezeggen. En kinderen hebben heel snel in de gaten. Heel snel in de gaten. Wanneer wij de kantje lopen of die heel ongehoorzaam zijn. Dat is iets wat we in het hart van onze kinderen willen vastleggen. Hè? Leef bij het woord van de Heer. Dat is ten leven. Iets anders geformuleerd, de Heer zegt tegen Israël, tot de wet en tot de profeet. Wij zouden zeggen gewoon tot het woord van God. Tot de wet en tot de profeet. Voor wie niet hoort naar dit woord, is er geen dageraad. Geen gelukkig huwelijk. Geen gelukkig persoonlijk leven. Geen gelukkig ouder-kindrelatie. Is er geen dageraad. Is er geen nieuwe morgen. Dus dat moeten we bij de kinderen inprenten. Ten derde, het doel van mijn opvoeding is om hen het woord van God in te prenten. Dat kun je op verschillende manieren doen. Natuurlijk, al deze dingen raken elkaar. Die kun je niet helemaal loszien van elkaar. Het is als het ware een keten. De ene schakel haakt in de andere. Maar we willen het woord van God inbouwen in de levens van onze kinderen. Nou, soms doe je dat door gewoon het woord van de Heer toe te passen op een concrete situatie. Bijvoorbeeld dat als er gevloekt wordt in een programma, dat je hem uitdoet, de televisie. Daar heb jij natuurlijk veel meer moeite mee dan je kinderen. Die beginnen weliswaar te huilen. Maar voor jou, voordat je die grote stap doet, daar heb je heel veel moeite mee. Maar je doet het. Je doet hem uit. Terwijl je kind weet, ja, dit is eigenlijk wel een programma wat papa heel erg mooi vindt. Maar papa doet hem uit. Waarom doet papa hem uit? Hij kijkt altijd naar dat programma. Luistert altijd naar het programma. En dan zie je gewoon zeggen, ja, maar de naam van de Heere, daar wordt daarin bespottelijk gemaakt. En papa houdt van de Heere en dat wil ik niet doen. Psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, nog zitten. En ik denk, dat doe je zeg maar op de sofa voor. Dan zit je in de kring en dan wordt er gespot, gevloekt soms. Een beetje achter de hand, want het kan eigenlijk niet. Een beetje besmaakt. Maar je gaat toch mee. En de kinderoogjes zien dat. Papa stond zondag zo. Papa heeft over de heilige Heer en God gesproken. Maar nu zien we dit. Oh, ja, wat breng je je kinderen bij op dat moment? Daden spreken zoveel luider dan woorden. Daden spreken oorverdovend tot de harten van onze kinderen. En daarom dat wij daarop moeten toezien. Dus als ik het woord van God in hun leven wil inbouwen, de meest krachtige manier. Natuurlijk, je moet het ze voorlezen, je moet het ze voorleven. En de concrete situaties dat woord ook toepassen. Laten zien hoe relevant het is. Hoe je ermee uitkomt in je leven. Hoe het geluk in het gezin en in het persoonlijk leven in feite draagt. Zonder dat praktijkvoorbeeld van ons eigen leven kun je in feite de rest wel vergeten en afschrijven als hypocriet en huichelarij. Stel het voor je kinderen ten doel om het woord van God bij hen in te brengen. Heel concreet, ik heb dat hier wel eens verteld. Ik heb hier wel eens verteld, wij zijn heel snel begonnen toen wij kinderen hadden om hen bijvoorbeeld de Bijbelboeken aan te leren. Mijn zoon, ik denk dat hij 4-5 jaar was, toen ik alle 66 Bijbelboeken uit het hoofd. En ik was apetrots. Hij kon sommige woorden nog niet eens goed uitspreken. Maar goed, hij kende ze wel. En ik had op een gegeven moment bij ons in de gemeente naar voren gehaald. Dat kun je dan doen als voorganger. En eventjes apetrots. Jongen, zeg jij de Bijbelboeken maar even op. En daar begon hij hoor. Een 66. Een grote zucht van verlichting. Dat hij er allemaal had gedaan. Ga maar zitten. En geen applaus in de gemeente. De reactie van de gemeente was, ach, arme kind. Ja, wat arme schaap. Moet je hem daar al mee vermoeien? Jongens. Nou, ik ben nog wel een paar jaar in die gemeente gebleven. om het belang hiervan te onderstrepen. Ja. Mijn vrouw en ik kwamen op een avond op het idee. Wij woonden in de Korte Noordstraat in Middelburg. En wij hadden de Hoek de Kazerne. Die is er nu niet meer. Maar ze kwamen s'avonds laat kwamen die militairen terug van oefening en hadden ze spreekwoorden en een bepaalde cadans en dan liepen ze met elkaar aan een bepaalde cadans en ik zat op een gegeven moment hoe kunnen we onze kinderen op een makkelijke manier het woord van God inprenten Tenminste, dat het wat eenvoudiger is. Natuurlijk kun je dat doen gewoon door gewoon memorisatie, maar je kunt het ook op een bepaalde manier doen. En toen hadden wij een tekst, wat is het ook weer, Psalm 119 vers 11, waar staat: ik bed uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige. Ja, ja, precies, dat is hem, dat is hem. Nou, we hebben een aantal van de teksten in onze kinderen op deze manier bijgebracht. En we schreven ze dan uit. En bijvoorbeeld bij Romeinen 1 vers 16 maakt mevrouw bijvoorbeeld het plaatje. Daar staat: het evangelie is een kracht gods. Had mevrouw een klein plaatje getekend van een bodybuilder. Het is een kracht gods. Ze hoeft het plaatje maar te zien of ze wist het. De tekst. En dan moesten ze de tekst, waar staat die? Romeinen 1 vers 16. Tekst, waar staat die? Romeinen 1 vers 16. En mijn kinderen hebben daar tot op de dag van vandaag profijt van. Het zijn nu volwassen mensen. 3 van hen zijn getrouwd. Maar ze zijn thuis in de Bijbel. En ze worden door sommige leeftijdsgenoten wordt dominees genoemd. Omdat vanwege hun kennis van de Bijbel. En dat is eigenlijk verdrietig. Ze zich daarin onderscheiden. Eigenlijk zouden al onze kinderen doorkneed moeten zijn in de schriften. Doorkneed moeten zijn in de schriften. Wat dit betreft wil ik eigenlijk nog wel iets zeggen. Dus even ook weer een zijpaardje, maar je hoort in steeds meer gemeenten waar nog, zeg maar, een bidstond plaatsvindt, dat als mensen een Bijbels of een geestelijke waarheid in hun gebed in relatie met de Heere meenemen, dat dat steeds minder Bijbelse waarheden zijn. Maar dat mensen eigenlijk door de enorme input van de opwekking hun geestelijk leven en ook in hun gebedstaal, die taal en die theologie wordt meegenomen, overgenomen. Dat mensen soms beter weten wat een opwekkingslied zegt dan wat er in de Bijbel staat. Maar omdat dat zeer cultuur- en tijdgebonden liederen zijn, die een weerslag zijn van de tijdgeest waarin wij leven en onder invloed daarvan ook zijn ontstaan, is het zeer beperkt. Is het zeer beperkt. Dus dit is even een, hoort eigenlijk hier niet helemaal bij, maar het geeft wel eventjes aan dat datgene wat je keer op keer op keer herhaalt, ook in je eigen leven, dat dat uiteindelijk je denken en ook je beeld van de Heere God en het geestelijk leven vormt. En dan moet je bedenken dat de opwekkingsbundel wel zeer beperkt is. En dat we eigenlijk daar niet toe moeten beperken, maar uit de rijke schat van de liederen van de eeuwen van de kerk moeten zingen. Goed, dat is even terzijde. Dus het vierde doel wat ik voor kinderen heb, is om hen gehoorzaamheid en respect voor het gezag bij te brengen. Gehoorzaamheid aan, respect voor het gezag. Dan gaat het om onmiddellijke, blijmoedige gehoorzaamheid wanneer dat van hem gevraagd wordt. Dat is iets wat God wil voor elk kind. En door hen te leren om vrij onderdanig te zijn aan gezag, leren wij hen om respect te hebben voor het gezag wat over hen gesteld is. U begrijpt wel, dit staat haaks op de tijd waarin wij leven. Compleet haaks. Maar denk eens aan het gezag op de zondagschool. Er zijn nogal wat kinderen op de zondagschool die geen enkel respect hebben voor de juf of de meester. Hetzelfde geldt voor de leerkrachten op de basisschool of middelbare school, voor overheidspersonen, voor wetten, zelfs voor het hoogste ambt in onze maatschappij, minister-president. Hey joh, doe normaal joh. Dat zeg je niet tegen de minister-president. Dat heeft niks met Rutte te maken. Dat heeft te maken met het ambt wat hij bekleedt. Dat zeg je niet tegen iemand die dat ambt bekleedt. Dat heeft te maken met zijn positie. Mijn vrouw en ik hebben afgesproken bij de opvoeding van onze kinderen, dat als onze kinderen bijvoorbeeld, ik weet niet even op het moment een concreet voorbeeld, maar een ongepaste woord zouden uitspreken naar mijn vrouw, ik onmiddellijk zou ingrijpen. En zou zeggen, en dat heb ik ook gedaan, je hebt het over mijn vrouw. En ik wil niet dat je tegen mama, papa's vrouw, dat zegt. Je gebruikt dat woord niet. En ik heb dat indringend tegen gezegd. Daar stonden ze van... Daar werden ze even stil van. Maar dat moest ook op dat moment. Ze moest ook weten dat mama altijd beschermd werd door papa. En als ze mama iets noemde wat niet door de beugel kon, grove taal of iets lelijks, of jo begonnen te zeggen, in plaats van u, dan kregen ze met papa te maken. En andersom, als zij lelijke dingen zeiden over papa, als hij er niet bij was, dan trad mama op. We hebben van jongs af aan dat respect voor het gezag willen bij. Niet omdat Maarten Ezinga zoveel gezag toekomt of zoveel respect toekomt. Maar wel in mijn positie als vader. En wil ik goed kunnen functioneren als vader en als moeder in het gezin. Dan is er een bepaald respect en gezagverhouding nodig in de relatie met de kinderen. Zoals dat ook is in onze relatie met de Heere God. Je noemt de Heere God niet je vriendje. En als dat wel gebeurt, heb je geen besef van die grote, ontzagwekkende, heilige, allerheiligste, liefhebbende God. Die Abba is, ja, maar niet je vriend. Dus breng hen respect bij. Dus dat betekent dat als ze over andere volwassenen, of over de politie, of andere gezagsdragers, of ze komen thuis, de juffrouw, rotmens, ze zeggen dingen die je niet bij door kunt, moet jij als ouder eigenlijk optreden op dat moment. Breng ze het bij. Dat kan niet. Dat kan niet. Waarom niet? Het ondermijnt haar gezag. Dan stuur je haar naar de zondagsschool, maar omdat je duldt in je gezin, dat er zo over haar gesproken wordt, en het geen enkele consequenties heeft, denkt dat kind, nou misschien denkt mama daar ook wel zo over. Waarom zou ik naar dat mens luisteren? Dus breng het ze bij. Breng het ze bij. Goed, je mag daar straks vragen over stellen. Dus breng ze gehoorzaamheid en respect bij. Want uiteindelijk, als zij niet aan papa en mama onderdanig zijn, zullen ze straks niet onderdanig zijn aan de juf op de zondagsschool en de juf. De klas, de basisschool, zullen niet onderdanig zijn aan de wetten van het land. Ze zullen zich problemen op de hals halen. En uiteindelijk zullen ze niet onderdanig zijn aan de Heere God. Dit is een basisprincipe dat we onze kinderen bij moeten brengen. En heb je het zelf niet geleerd, ga jezelf daarin oefenen door met respect over gezagsdragers te praten. En ga niet mee met de tijdgeest, wat de eindtijdgeest is. Om geen enkel gezag meer te hebben. Gewoon geen enkel respect meer te hebben voor gezag. Weet u wie het ultieme voorbeeld is van iemand die geen enkel gezag heeft? Of geen enkel respect heeft? De antichrist. Hij zal grote woorden spreken, zegt de Bijbel. Brutale, grote woorden spreken. Naar de Heere in de hemel. En hij zal zichzelf op de troon zetten. Wij leven in die tijd. Het is als het ware, dat is zich steeds verder aan het ontwikkelen. Wij zijn zout. Wij zijn antithese mensen. Wij gaan niet mee in die stroom. Wij willen ons ook hierin door de Heere laten gezeggen. Breng het je kinderen. Goed, ten vijfde, stel tot je doel om hen zelfbeheersing te leren. Zelfbeheersing. Een gelukkig leven is een leven van zelfbeheersing. Geen directe behoeftebevrediging. Dat betekent ze willen iets en ze hebben het. Geen directe behoeftebevrediging. Maar zelfbeheersing. Iets kunnen uitstellen. Ergens voor kunnen sparen. Ergens wat moeite voor kunnen doen. Zelfbeheersing. Een gelukkig leven is een beheersleven. Denk aan eten. Denk aan slapen. Denk aan seks. Denk aan persoonlijke verzorging. Denk aan het gebruik van tijd en geld. Materiële dingen. Zelfbeheersing is een vrucht van de geest. Vrucht van de geest. En op een of andere manier moeten wij het onze kinderen aanleren. Het beste is door het ze voor te leven. Papa kan ergens voor sparen. Mama kan ergens voor sparen. Mama kan zich beheersen. Papa kan zich beheersen. Ze zien het in het leven van hun ouder. En ze zien ook de rijkdom daarvan. Ten zesde, het doel van mijn opvoeding is om mijn kind verantwoordelijkheid bij te brengen. Verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid ook voor het gezin, taken, in, om, rondom het huis. Zorg, verantwoordelijkheid voor hun spulletjes, hun speelgoed. Voor bijvoorbeeld dat ze hun eigen bed recht trekken. Als ze de leeftijd hebben om het op te maken. Om de speelgoed in de doos te doen. Dat ze verantwoordelijk zijn. En dat ze ook, dat als ze niet daaraan voldoen, dat gevolgen heeft. Dat ze dat ook wordt bijgebracht. Ten zevende, het doel van opvoeding is om hen door onderwijs en voorbeeld de basiskenmerk van het christelijk leven en een Christus gelijkvormige gezin bij te brengen. En dan hebben we het over eerlijkheid, oprechtheid, nederigheid, rechtvaardigheid, kunnen buigen. Kinderen moeten bij hun papa en mama zien dat ze kunnen buigen. Eerlijkheid, oprechtheid. Dat is een hele lange zin wel, hè. Goed. Om hen door onderwijs en voorbeeld de basiskenmerken van het christelijk leven en een christusgelijkvormige gezindheid bij te brengen. Ja, je kunt hem eigenlijk wel in tweeën knippen. Die zin. Niet egoïstisch zijn. Niet onvriendelijk zijn, maar mededorp hebben. Beleefdheidsvormen in acht nemen. Mededeelzaamheid. Geduld. Waardering. Ga zomaar door. Maar ze moeten het bij jou zien. Goed, dat is het zevenvoudig doel van de opvoeding van onze kinderen. Dat is de richting. Dat hebben we ons tot doel gesteld. Dat beogen we. Alles wat we doen in de relatie met onze kinderen moet aan dat doel bijdragen. En dat is niet bedoeld dat ze dat doen. Zolang ze onder onze verantwoordelijkheid zijn. Dus zolang papa en mama kijken, doen ze het. Maar zo gauw als papa en mama niet kijken, vergeten ze het. Nou, dan kweek je kleine huichelaartjes. Dat wil ik niet. Nee, Salomo zei in Spreuken 6 vers 20. Bewaar mijn zoon het gebod van uw vader. Verwerp de onderwijzing van uw moeder niet. Bind ze voortdurend op uw hart, hang ze om uw hals. Als gij op weg zijt, moge het u leiden. Als gij neerlegt, moge het over u waken. Als gij wakker wordt, moge het u toespreken. Want het gebod is een lamp, de onderwijzing een licht, de vermaningen der tucht zijn een weg ten leven. Als je wilt dat je kind goed terechtkomt, moet je weten wat dat goed terechtkomen inhoudt, wat dat is. En dat hebben we met deze zevenvoudige doelen of dit zevenvoudige doel willen verwoorden. En wanneer ze straks onze zorg verlaten, zal dat ook een blijvende leidraad zijn in hun leven. Nou, dat is ook het idee, en daarmee sluiten we dan af, achter het idee van dat tweede woord, de betekenis van het tweede woord, Efeze 6 vers 4, daar lees je het woord terechtwijzing. Dat is de vertaling van een woord dat letterlijk betekent in iemands gedachten brengen. Of zoals wij het misschien zouden zeggen, op het hart drukken. Inprenten. Op het hart drukken. In iemands gedachten brengen. Het gaat hier om verbale instructies. Woordelijke instructies. Waarschuwingen. Berispingen. Bemoedigingen. Instructies. Complimenten. Het gaat hier om verbale opvoeding. In gedachten brengen. Dat gaat verder dan de ouderlijke preek, zeg maar. Het ouderlijke praatje. Nee, dit woord schildert onze liefhebbende ouder, die zorgvuldig de waarheden en de principes van Gods woord in het hart van zijn zoon of dochter plant, of in de aarde van de ziel van het kind plant. Zodat het opgenomen wordt, een deel wordt van zijn of haar leven. Dan is het niet langer de norm van de ouders, die wordt opgelegd, Maar dan wordt het iets wat van binnenuit bij het kind zelf leeft. Gods maatstaf wordt dan zijn maatstaf. En hij is vanaf dat moment klaar om uit te vliegen, om op eigen benen te staan, onafhankelijk van de ouderlijke controle. Omdat de instructies, die imprint van de ouders, in feite het leven kleurt en richting geeft. En helpt bij het maken, bij het nemen van beslissingen. Er zijn een paar kinderen in de Bijbel die hier een stralend voorbeeld van zijn. Denk hierbij aan Jozef. Jozef, 300 kilometer van huis. Niemand die het ziet of hoeft te weten. Hij had zo met de vrouw Potifar een avontuurtje kunnen hebben. Maar hij deed het niet. Het was nog een jonge vent. Het was een aantrekkelijke. Voor Potifar's vrouw een zeer begeerenswaardig iemand. En hij had zo met de vrouw van zijn baas een avontuurtje kunnen hebben. Maar hij deed het niet. Waarom niet? Waarom deed hij het niet? Nou, we weten uit de Bijbel dat Jozef van jongs af aan is opgevoed bij het woord van God. De principes van het woord van God. En Daniel. Al die andere mannen aan het hof van Nebukadnezar aten allerlei verfijnde spijzen en vlees waren die weliswaar aan de afgoden waren geofferd. En dat werd ook hem voorgezet. En reken maar dat hij naar de mens gesproken dat zeer aantrekkelijk is geweest voor hem om daaraan zijn tanden in te zetten. En hij was zo'n 1000 kilometer van huis. Niemand had het hoeven te weten. Iedereen deed het. Dat zijn de twee meest voorkomende excuses. Iedereen doet het. En niemand hoeft het te weten. Maar hij deed het niet. De Bijbel zegt, Daniel nam zich voor zich niet te verontreinigen met de koninklijke spijzen. Hij was trouw aan God. En we weten van Daniel, mede op basis van zijn naam, dat hij is opgevoed in een gezin waar het woord van God en het ontzag van God, Daniel betekent mijn God is rechter. Dat wil zeggen, mijn God beoordeelt mijn leven. Hij ziet toe en hij leefde naar de betekenis van zijn naam. En hij heeft zich voorgenomen om zich niet te verontreinigen met de spijzen van de koning. Dus dan heb je jonge mensen in de Bijbel die pal staan voor datgene wat ze van jongs af aan hebben meegekregen. Het is een deel van hen geworden. Niet iets wat van buitenaf gelegd is, waar ze zich aan onttrekken op het moment dat papa en mama erin zijn. Nee, het is iets van hen geworden, van binnenuit. Dus ouderlijke regels en geboden zijn slechts tijdelijk van aard. Het doel is om ons kind op de vrijheid voor te bereiden, zodat hij op eigen benen kan staan, onafhankelijk en in een persoonlijke relatie met de Heere God. In ware vrijheid. Weet je, een trein is alleen vrij als hij op de rail staat. Als ik een trein zou nemen, zeg je voordat die trein denkt, nee, ik wil niet op de rails, ik wil lekker door het land kunnen rijden. Gewoon vrij door de velden kunnen gaan. Maar je begrijpt, die trein is allesbehalve vrij. Die komt nergens. Die trein is alleen vrij op het moment dat hij op de rails staat. En wij zijn nu bezig met elkaar om na te denken hoe wij onze kinderen op de rails van Gods woord krijgen. Goed, als wij onze kinderen onderwijzen, ze geven blijk van inzicht en groei, dan kunnen we de teugels laten vieren en hen wat meer vrijheid geven, totdat ons kind op eigen benen kan staan en kan uitgaan in de wereld als een gedisciplineerd, geestvervulde, jongvolwassene die in staat is om Gods wil te doen. Nu, dit hele proces wordt in de Bijbel geïllustreerd door de wijze waarop de Heere God door de eeuwen heen met de mens is omgegaan. Bedenk dat God de modelouder is, zoals we hebben gezegd. Ik sluit af. En in de kindertijd van de mensheid gaf God de wet, de 613 ge- en verboden, de wet van Mozes, 613. En die wet regelde het wel en wee van het dagelijks en het religieuze leven. Maar dat leven onder de wet was allesbehalve aangenaam. Maar het gaf wel houvast. Desondanks deed de wet zijn voornaamste werk. Paulus zegt, de wet is een tuchtmeester voor ons geweest om ons tot Christus te brengen, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Dus onze kinderen, want dat is het beeld. En wij zijn als het ware die tuchtmeester. Papa en mama zeggen wat je wel en wat je niet moet doen. Dat is goed. He, dat heb je ook nodig om op die rails terecht te komen. Want daar leidt het toe. Maar er komt er een moment dat die tuchtmeester wordt weggenomen. En uiteindelijk, waar leidt die tuchtmeester toe? Of die regels, die 613 ge- en verboden, die leiden tot een persoonlijk leven met de Heere Jezus Christus. En Paulus zegt in Galaten 3 en 4 dat het leven in Christus, of de volwassen relatie van een kind van God, niet bestaat uit het naleven van allerlei wetten en geboden die van buitenaf worden opgelegd. Maar dat we de principes van de wet, de waarheden van het woord van God gaan doen. Niet omdat ze opgelegd zijn van buitenaf, maar vanuit de inwoning van de Heilige Geest in ons gaan we naar het woord en de wil van God leven. Hoe kunnen we dat ooit voor elkaar krijgen? Nou, met behulp van de modelouder. Die de leiding en de richting aangeeft en het voorbeeld is voor ons. En door de kracht van de Heilige Geest, Efeze 5 vers 18, wordt vervuld met de Heilige Geest. Dat is een werkwoord, dat is een opdracht. Wordt vervuld. Wat moet je doen? Vol worden. Onder invloed gaan leven van de Heilige Geest. Alleen dan ben je in staat om die ouder te zijn voor je kinderen, zoals die God een ouder is voor ons. Goed. Dat is wat ik met jullie wilde delen.